Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John en Patrick.
Naam van je universiteit?
Universiteit van Amsterdam.
Hoe zou jij het hedendaagse imago van goede doelen willen omschrijven?
Positief, maar met uitdagingen.
Aan welke organisaties geef je zelf structureel een bijdrage?
Nou, aan donaties die door de wetenschap onafhankelijk als meest impactvol zijn bestempeld.
Vind jij dat grote goede doeleninstanties zichzelf voldoende vernieuwen?
Daar is nog ruimte voor verbetering.
Zei hij heel politiek. En, beste Paul, welk probleem moeten die goede doelen voor zichzelf gaan oplossen?
Nou, ik denk als ik nu naar de goede doelen kijk, dat daar vooral een transitie op gang is. Maar die kan nog doorgezet worden naar echt gedreven werken op impact.
Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen. Met mij John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Paul Smeets, hoogleraar filantropie en sustainable finance aan de Universiteit van Amsterdam. Van harte welkom.
Dankjewel.
Nou, we willen met jou het businessmodel van goede doelen gaan ontleden. En belangrijker nog ook onderzoeken hoe zij toekomstbestendig kunnen blijven. Heel veel van die goede doelen drijven op donaties. Dat doen we ook nog steeds grif in Nederland, het geven daarvan.
Ja, Nederlanders zijn best wel genereus. Want wij geven allemaal 5,7 miljard euro per jaar aan goede doelen.
En daarvan komt een groot deel van de huishoudens.
Ja, de huishoudens zijn goed voor ongeveer 2 miljard daarvan. En gemiddeld geven huishoudens zo'n 300 euro per jaar.
Ja, dat vind ik best veel.
Ja, dat is best een mooi bedrag. En dat laat ook zien, kijk, tussen de 80% en 90% van de Nederlanders doneert aan een goed doel. Dus dat laat ook zien dat Nederlanders goede doelen belangrijk vinden.
Het zijn er wel heel veel, hè?
Ja, we hebben 48.000 ambi-stichtingen in Nederland, algemeen nutbeogende instellingen. Dus dat zijn er behoorlijk veel. En alleen al dit jaar zijn er weer 5.000 nieuwe bijgekomen.
Alleen al dit jaar 5.000 erbij. Ja. Zijn het er niet te veel?
Ja, dus ik denk dat een van de dingen, als ik naar de sector kijk, die ik zie, is dat er echt wel ruimte is om meer te gaan samenwerken. Dus je ziet veel goede doelen die eigenlijk dezelfde problematiek proberen aan te pakken. Dus ze proberen bijvoorbeeld de armoede te bestrijden of de gezondheid te bevorderen. En ik denk dat het landschap er wat overzichtelijker uit zou zien als we daar wat meer samenwerking zouden hebben.
Patrick, toen wij net de studio inliepen, daarvoor spraken wij nog even over goede doelen. En toen gaf jij aan, het is eigenlijk een klote businessmodel.
Ja, dat is eigenlijk het meest vervelende businessmodel wat je maar kunt bedenken. Want als je sec uitgaat van goede doelen, dan heb je eigenlijk niet echt een propositie. Want je moet dan wel op iemands geloof of iemands wil dat hij iets gaat doneren. Maar die klant hoeft morgen niet meer terug te komen. Je weet ook niet of die 1 euro, als het gaat over collectors, 1 euro gaat investeren of daarna heel veel. En daarna ben je die klant ook weer kwijt. Dus zeg maar businessmodel technisch gezien is het echt wel een heel ingewikkeld model.
En als jij dan boven die sector gaat hangen, wat zie je dan zoal? Want dit gaat, wat jij nu omschrijft, is echt sec gebaseerd op donaties. Maar er zijn natuurlijk meerdere modellen denkbaar.
Ja, je ziet eigenlijk wel een aantal patronen qua businessmodellen in die sector. En eentje is, wat eigenlijk Paul net ook al aangeeft, je moet wel echt een heel duidelijke impact kunnen maken en zeg maar bij mensen in hun hart kunnen komen als het gaat over je purpose van je goede doel. Want als je dat goed voor elkaar hebt, dan zijn mensen ook eerder bereid om daarin te investeren. Dus je ziet dat als je dat helemaal door de bank neemt, dan is dat een belangrijk kenmerk. Daarnaast zie je ook dat er een hefboom effect wordt gezet op het feit dat mensen vrijwillig daar tijd in willen stoppen. Dus het is eigenlijk een platform business model waar je kunt zien dat als mensen de vrije tijd in stoppen, neem bijvoorbeeld even collecteren of zeg maar bij oma soep dan tijd in willen besteden, dan kun je aan de andere kant ook de betaalde diensten daartegen aanzetten. Dus het is ook wel een kenmerk van een platform business model. En het andere kenmerk is, we noemen dat de triple bottom line. Dat betekent dat als je normaal naar je bottom line kijkt in je businessmodel, dan heb je kosten en je hebt opbrengsten. Maar hier kun je ook wel het vergelijk maken van hey, welke maatschappelijke kosten en maatschappelijke opbrengsten levert dat op.
Weet je, de drie P's in feite: people, planet, profit.
Ja, maar wel ook een duidelijk resultaat neer kunnen zetten. Bijvoorbeeld destijds is een business case, dat gaat over de Bronx. En dat was zeg maar een gebied wat er helemaal niet uitzag. En een dame die heeft het toen helemaal opnieuw ontwikkeld.
Ja, New York, beruchte wijk.
Ja, en daar zag je uiteindelijk dat er een groep vrijwilligers, die kon aan het werk gesteld worden om het hele terrein schoon te maken. En daarnaast zag je ook dat het terrein ook opgeknapt werd, wat weer zorgde voor veiligheid, et cetera. Dus dan zie je uiteindelijk dat het niet per se geld op hoeft te leveren, maar een stukje veiligheid, leefbaar klimaat, netjes opgeruimd, heeft dan ook een waarde.
Dus niet alleen economisch, maar dat we daar op meerdere manieren naar kijken. Een van de dingen die Patrick ook zegt, Paul, dat is dat ja, het financieren hè, van goede doelen, dat drijft vaak nog op collecteren. Kunnen we stellen dat de financiering de laatste jaren steeds moeilijker aan het worden is?
Ja, dus kijk, wat je nu ziet is dat eigenlijk heel veel geld nog bij goede doelen door bijvoorbeeld collectors op straat binnenkomt. En ik denk dat op dat gebied goede doelen zich vaak nog erg als een commerciële partij opstellen. En ik vind dat eigenlijk niet zo passen bij het idee van filantropie. Want als je met een businessmodel vergelijkt, het product dat je eigenlijk levert, is dat je impact creëert. Dat je zoveel mogelijk mensen gaat helpen. En dat doen eigenlijk goede doelen ook. De ene doet dat beter dan de andere. En het is ook een leerproces. Maar goede doelen brengen echt heel veel mooie dingen voor elkaar. We hebben een enorme daling in de armoede bijvoorbeeld gezien. De gezondheid is flink verbeterd, mede door filantropie. Maar ik denk juist dat waar het gaat om die impact, dat daar goede doelen juist zich meer als een bedrijf mogen gaan opstellen. En meer kunnen gaan kijken van ja, maar met harde cijfers, hoe kan ik nu onderbouwen dat wat ik doe ook echt zoveel mogelijk impact creëert. Waar het dan bij anders is van een commercieel bedrijf, is dat je juist als commercieel bedrijf concurreer je met elkaar. Maar die goede doelen zouden eigenlijk juist samen moeten werken en moeten zeggen van hey, dit is bij ons niet goed gegaan. Die kennis ook delen met andere goede doelen, omdat ze uiteindelijk hetzelfde doel hebben, namelijk die wereld een stukje beter te maken.
Ik kan me nog goed herinneren een project wat we, nou, ik denk bijna iets meer dan 10 jaar geleden hadden gedaan vanuit PricewaterhouseCoopers. En gingen we goede doelen helpen om daar ook synergie-effecten in te creëren. Het was ook het idee om de achterkant zeg maar aan de administratie en zeg maar het CRM, om dat te combineren. Nou, dat was onmogelijk.
Dus want?
Uiteindelijk wilde
onwil.
Ja, maar ze vonden het wel moeilijk om te zien van hey, welke donateuren heb jij dan en welke heb ik? En gaat dat elkaar cannibaliseren? En dat is natuurlijk eigenlijk zonde. En is laatst een initiatief geweest van Salesforce. En die hebben bijvoorbeeld in een sprint een stuk software ontwikkeld voor, ik meen KWF, om uiteindelijk dat collecte-stuk ook veel beter te organiseren. Ja, uiteindelijk gun je dat natuurlijk elk goed doel, in plaats van dat iedereen dat opnieuw moet gaan aanschaffen.
Nou, ik heb daar zelf iets van mogen meemaken. Ik heb dit jaar gecollecteerd voor KWF. En ze hebben dat goed geregeld. Want je krijgt ook updates van hoeveel je hebt opgehaald.
Dus het is niet uitsluitend digitaal. Je gaat nog steeds langs de deur om te collecteren.
Ja, maar wel, KWF deed het dit jaar alleen met een QR-code. En daarmee zijn ze denk ik wel de eerste in Nederland die dat doen. Dus je kunt niet meer met muntjes kun je collecteren. En ik weet uit eigen ervaring, de collectebus zit weliswaar digitaal een stuk voller dan wanneer iemand allemaal nog kleingeld in je bus aan het stoppen is. Wat vaak ook irritant lang duurt overigens.
Ja, dat is heel herkenbaar. Ik hoor dat ook van andere goede doelen. Dat als mensen dat digitaal betalen. Het wordt nu ook vaak via de app gewoon gedaan, die fondswerving. Ja, je gaat niet 1 euro dan
5 euro.
Dan is het 5 euro.
Ja. Hey, en tegelijkertijd hoor ik jou ook wel zeggen, Paul, die fondsen zijn heel lang bezig geweest en misschien nog steeds wel bezig met die focus op inkomsten genereren. En jij zegt ze zouden eigenlijk veel meer naar impact maken moeten.
Kijk, de worsteling is dat mensen doneren op het moment dat ze gevraagd worden. Dat is gewoon een van de belangrijkste redenen waarom mensen geven. Dus ik snap ook wel dat een worsteling is voor die goede doelen. Maar tegelijkertijd denk ik dat het ook wel heel makkelijk is om gewoon maar te blijven inzetten op die commerciële partijen die jou op straat aanspreken. omdat dat nu eenmaal is de manier waarop het gebeurt. Nou, en één mooi voorbeeld van een Nederlands goed doel dat die focus op dat die geldstroom losgelaten heeft, is het Longfonds. En bij het Longfonds hebben we gezegd van, nou, wij gaan eerst kijken welke impact willen we maken. En pas daarna gaan we kijken, oké, welk geld is daarvoor nodig en hoe gaan we dat ophalen. En zij doen bijvoorbeeld niet mee aan dat soort fondswerving op straat.
Maar om impact te maken heb je toch donaties nodig?
Heb je uiteindelijk donaties nodig. Dus ze waren ook in eerste instantie bang van, hey, gaan we wel net zoveel geld ophalen. Maar het blijkt nu dat ze nog steeds evenveel ophalen. Want uiteindelijk, kijk, wat denk ik heel belangrijk is, is dat je naar die donateur toe goed blijft uitleggen wat je doet en waarom je het doet. En dan wil je ook die donateur voor lange termijn aan jou vastbinden. Want dat was ook wat je eerst aangaf. Van, ja, dat gebeurt vaak niet. Maar dat komt ook omdat de goede doelen daar nog te weinig op inzetten. Je ziet dat zo'n longfonds daar bijvoorbeeld wel in slaagt.
Omdat ze beter in staat zijn om te vertellen aan die donateur wat ze doen, welke impact ze maken. En als gevolg daarvan is zo'n donateur ook automatisch bereid om langer lid te blijven, om uit de anonimiteit te stappen.
Ja, want als ik kijk naar enkele van de goede doelen waar ik aan doneer, daar krijg ik ook heel mooi updates van wat precies met mijn geld gebeurt. En ook wat er misgegaan is. Nou, en ik voel me ontzettend serieus genomen als donateur als ik niet alleen maar een rooskleurig verhaal krijg, maar ook zie van oké, dat ging er mis, maar we werken er nu aan op die en die manier te verbeteren. En daarnaast denk ik ook dat je mensen niet moet overladen met... Ik sprak net met Bram Schaper. Hij had het voorbeeld gegeven van een mevrouw. Die had van één goed doel 1,2 kilogram aan post per jaar ontvangen.
Ja, dat wil je niet.
Ja, daar moeten we gewoon vanaf.
BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen.
Met deze keer het businessmodel van goede doelen. Daarover straks meer. Maar eerst Patrick, jouw favoriete Engelstalige website, want zo mag ik ink.com inmiddels wel noemen, denk ik.
Ja.
Kwam met een bericht over emotional friction. En hoezeer dat dan weer te maken heeft met de band die mensen hebben met je product. Leg uit.
Ja, dus een auteur die geeft een heel mooi voorbeeld. En hij is binnen een bedrijf en daar duren die onderhandelingen over prijzen doorgaans heel erg lang. Dus hij zegt tegen zijn contactpersoon, ik laat je precies zien wat ik doe. Dus wat krijg je daarvoor en wat mijn marge is. Dan zijn we van het hele gedoe af. Alleen op een gegeven moment die man die zegt, ja, daar word ik helemaal niet blij van. Want blijkbaar heb ik helemaal geen toegevoegde waarde voor deze organisatie.
Als je dat zou doen dus?
Ja, als je dat zou doen. En dan denk je uiteindelijk van, hey, maar dan kan ik aangeven wat het kost en wat het uiteindelijk oplevert, zodat je het ook kunt zien van mij. Maar uiteindelijk gaat het er helemaal niet om.
Dus er zit daar dus bij die klant een soort emotionele frictie. En het is dus zaak om dat te onderkennen. Ik heb het verhaal ook gelezen. De auteur die heeft op het einde ook nog 3 tips.
Ja.
Zullen we daar even in vogelvlucht doorheen gaan?
Ja, dus 1 is dat hij zegt van, hey, houd rekening met emotionele wrijving. Dus dat betekent dat je niet alleen een functionele waarde verkoopt, maar ook een emotionele waarde. Nou, we hebben het natuurlijk al heel vaak in onze uitzending, want wij vragen wat het probleem wat je oplost. Maar dat zit heel ergens anders dan dat het product iets functioneels voor je doet. Die andere is eerst welkom en later functies verkopen. Nou, wat bedoelen we daarmee? Is dat je eigenlijk eerst die klant beter moet leren begrijpen wie dat is. Zodat je daarna ook kunt vaststellen van, hey, wat is nou uiteindelijk de reden waarom die klant het bij mij komt afnemen.
Valideer verlangens, behoeften.
Ja, kijk, en wat je wel vanuit het verleden zag is dat je dan bijvoorbeeld in productontwikkeling zoveel mogelijk features en functies ging toevoegen, omdat je dan maar denkt, dan ga ik het verkopen. Maar uiteindelijk zie je nu hoe beter je snapt wat die functies daadwerkelijk moeten zijn. Kan je ook met zo'n Nest thermostaat toe, waar gewoon 1 drukker op zit.
En dan hadden we geloof ik nog een derde en dat was de zogeheten ballondynamiek.
Als je op een ballon gaat zitten duwen, dan moet die lucht ook ergens anders heen. En ik vond het wel een interessant vergelijken. Dus hoe harder jij gaat pushen dat jouw product echt wel functionele waarde heeft en dat het ook een goede marge is of een goede prijs. Ja, dan gaat die ballon die kant op duwen wat je eigenlijk niet wil. Want dan gaat iemand nog harder denken van, hey, waarom wil je dat zo hard vertellen? Dus je moet je goed realiseren op welke knop je gaat drukken. Dus uiteindelijk, bottom line, als je waarde creëert op het ene gebied, dan kan het waarde verminderen of de druk verhogen op een ander gebied.
Emotionele frictie dus. Wij praten verder met Paul Smeets van de Universiteit van Amsterdam over de toekomst van goede doelen. En Paul, jij noemde net, als je op straat wordt aangesproken door een commercieel bedrijf, een commercieel bureau, om ergens fondsen te gaan werven. En ik krijg ze soms ook bij mij thuis. Dan komt er zo'n jonge jonge man, jonge vrouw, met een iPad meestal. En die heeft een heel mooi verhaal. En die zijn afkomstig van commerciële bureaus. En Follow the Money heeft daar dit jaar een artikel over geschreven dat heel veel heeft losgemaakt. Want er blijft behoorlijk wat aan de strijkstok hangen.
Ja, dus als je via die commerciële bureaus doneert, dan gaan jouw eerste €120 gemiddeld. Die gaan eerst naar dat commerciële bedrijf toe. Alvorens er €1 naar dat goede doel toe gaat.
En de oprichter van dat commerciële bureau, die kan dan 3 keer per jaar op vakantie een hele mooie auto rijden.
Die verdienen daar mooi geld aan.
En toch maken nog relatief veel goede doelen daar gebruik van. Waarom?
Nou, we weten eigenlijk niet goed hoeveel goede doelen daar gebruik van maken.
Weten wel dat bijvoorbeeld Greenpeace heeft er gebruik van gemaakt en nog een aantal van dat soort grote bekende namen.
Ja, het zijn met name een aantal van de grote bekende goede doelen, omdat zij op die manier veel geld ophalen. Dat zeggen zij in ieder geval. Maar wat blijkt uit mijn eigen onderzoek, dat eigenlijk de nummer 1 ergernis van donateurs is juist deze grote hoeveelheid aan verzoeken en vooral op deze manier. En wat ik denk dat misgaat in die kosten-baten afwegingen bij goede doelen, is zij zien weliswaar geld binnenkomen op het moment dat zij die straatwervers inzetten. Maar ze zien niet hoeveel donateurs op de lange termijn stoppen met doneren. En het allerergste vind ik nog, de meeste goede doelen maken namelijk geen gebruik van dit soort commerciële partijen. Want kleine goede doelen hebben daar helemaal geen geld voor. Maar je creëert dus wel eigenlijk een negatief effect op die andere goede doelen, doordat jij antipathie creëert.
En wat ik dan ook wel irritant vind, is dat je zit vaak meteen vast aan een abonnement. Want
nee, je zit er niet aan vast. Je kan er zo even vanaf.
Ja, nee, dat klopt. Ja.
Ja, je zou dat zo voor kunnen gaan meewerken. Ja,
je bent heel snel ingeschreven. En dan vraag ik inderdaad, stel dat ik na een paar maanden zeg van joh, ik wil er vanaf. Dan moet ik of weer bellen of ik moet in ieder geval doen.
En dat is een enorm gedoe. En die mensen worden ook getraind om op jouw gevoel in te spelen. En je daarmee daarin te luren. En dat vind ik gewoon niet passen bij de sector. Weet je, de sector goed doen is het sector waar je probeert iets goeds voor de samenleving te doen. Ja, daar past niet bij dat je mensen een abonnement eigenlijk door de strot duwt, waar ze ook nog eens moeilijk vanaf kunnen komen.
Naar aanleiding ook van dat artikel, ik kan me voorstellen dat er op de bureaus, de boardrooms van heel wat goede doelen wel overleg gepleegd is van moeten we hier nog mee doorgaan?
Ja, dus je ziet nu dat de sector echt wel deze discussie aan het voeren is. Ze zouden ook volgend jaar met een plan komen van ja, hoe gaan we hiermee verder? Dus dat volg ik met grote interesse.
Ik vroeg jou helemaal aan het begin, vind jij dat goede doelen voldoende vernieuwend zijn? Toen zei je, dat mag wel wat beter.
Ja, dus ik zie daar een aantal heel mooie voorbeelden van. Van bijvoorbeeld, je ziet een site als doneereffectief.nl. Dat is eigenlijk een goed doel dat juist laat zien van hey, wat zijn nu goede doelen waarmee ik per gedoneerde euro zoveel mogelijk kan bereiken. Kinder doet iets vergelijkbaars in Nederland, waarbij zij kijken van nou, hoe ziet nu dat businessmodel van een goed doel eruit? En op welke manier gaat zo'n goed doel proberen die impact te creëren? En volgens mij hebben we dat eigenlijk veel meer nodig in de sector. Dus dat we echt gaan kijken van ja, wat moet je nu wel doen als goed doel, maar wat moet je bijvoorbeeld ook niet doen? Een goed doel als Wakker Dier heeft bijvoorbeeld op hun site gewoon 10 punten staan van dit gaan wij niet doen. Dus wij gaan bijvoorbeeld niet meedoen aan oeverloos gelul. Nee, we willen echt resultaat bereiken. Maar dat zie ik nog te weinig terug. Eigenlijk die focus van ja, hoe gaan we nu die impact zo groot mogelijk maken?
Het draait heel erg om transparantie, hè? Je verhaal vertellen. Vertellen wat je doet met elke euro, wat wel goed gaat, wat misschien wat minder goed lukt. En je zegt, dat zou de goede doelen eigenlijk nog beter moeten doen.
Ja, en Simavi doet dat bijvoorbeeld ook heel mooi. Hè? Dus ik heb samen met Simavi een studie.
Wat doen ze ook alweer?
Simavi richt zich op met name gelijkheid in onderwijs in ontwikkelingslanden. Ja. Dus ik heb met hen een grote studie in Bangladesh gedaan, waar we gekeken hebben, nou, hoe kun je nu zorgen dat meisjes mee naar school toe gaan. Nou, wat we zagen is, we hebben dat project doorgemeten, dat het echt een heel impactvol project was. Dus dat je echt door toiletten op scholen te bouwen, docenten op te leiden over menstruatie. Want dat is de nummer één reden waarom heel veel meisjes niet naar school gaan. Ze mogen, als zij menstrueren, niet naar school toe. Nou, wat blijkt dus als je dit programma opzet, dat die meisjes dus veel langer in school blijven. Maar wat bleek ook, tijdens de coronacrisis viel dat programma eigenlijk in duigen. Want die meisjes die konden niet meer naar school toe. En daar is Simavi eigenlijk heel transparant over. En zeggen van, ja, we moeten juist hiervan leren om te kijken hoe krijgen we dat programma weer up and running zoals het was voor de coronacrisis. En dat vind ik heel mooi, weet je. Dat ze gewoon ook open zijn over wat er niet goed gaat. En dan samen met wetenschappers gaan zoeken van, nou, hoe kunnen we dit nu beter doen?
Ik heb wel een eigen favoriet qua goede doelen.
Ja.
En dat is een club uit Noord-Amerika vandaan. En dat heet we.org. Dus we.org. En kijk, wat zij zeggen is, wij helpen om onderontwikkelde communities beter te maken. En dat vind ik wel mooi, want een onderontwikkelde community kan ook bij jou in de buurt zijn. Maar die zien ze ook in Zuid-Afrika, Zuid-Amerika. En wat zij hebben gezegd, we maken ook gebruik van die hefboom van vrijwilligerswerk. Alleen dan hebben zij als credo, we make doing good doable. Dus hoe zorg je nou voor dat je dat makkelijker maakt? En dan hebben ze een kanaal als businessmodel, dat zijn de docenten in de US, waar heel veel materiaal voor wordt ontwikkeld, waardoor zij denken, hey, dat is makkelijk, want dan kan ik dit verhaal in mijn classroom kwijt. Waardoor de kinderen ambassadeur worden en die gaan goede dingen doen in de wijk. En uiteindelijk elk jaar is er dan een groot concert, een festival, en daar wordt dan geld ingezameld. Maar daar staan bijvoorbeeld de grootste artiesten te spelen. Alleen wat het andere stuk interessant maakt en wat Paul ook aangeeft, dat gaat over het impact. Zij zeggen eigenlijk, we zien dat de onderontwikkelde communities, bijvoorbeeld in Afrika, alleen maar geholpen worden als we de grootste problemen wegnemen. Dus dat gaat zeg maar over gezondheid, dat gaat over water, dat gaat over eten. En wat zij in feite zeggen, als wij niet voor zorgen dat die ouders zeg maar goed op het land kunnen werken en daar de goede spullen kunnen gebruiken, dan gaan ze dus niet hun kinderen inzetten. Dus die kunnen dus wel onderwijs krijgen. En als we zorgen dat er een put in een dorp wordt gebouwd, dan is dat de basis om aan de vijf pilaren dan, zoals zij dat noemen.
Ja, dus doe niet aan symptoombestrijding, maar los de problemen bij de wortel op.
Ja, ja. En ik denk dat Patrick daar eigenlijk een heel belangrijk punt heeft. Want je ziet ook wat de meest een van de meest effectieve manieren om bijvoorbeeld onderwijs in ontwikkelingslanden te verbeteren, en dat weten heel weinig mensen, is door ontwormingspillen. Maar wat zie je nu, en dat is ook de Nobelprijs in de economie is gewonnen op dit thema. Je ziet namelijk dat kinderen heel vaak door worminfecties echt wekenlang thuis zitten en daardoor niet naar school kunnen gaan. Dus je kunt daar wel mooie schoolgebouwen neerzetten, maar die kinderen zitten thuis met worminfecties. En je kunt voor pilletjes van een paar euro kun je die kinderen ontwormen. En daardoor zijn ze weken langer per jaar in die school. En dat is dus echt die problemen bij de basis aanpakken, zoals ja. Patrick.
Dat en je ziet uiteindelijk dat bijvoorbeeld zo'n we.org, doordat ze zo goed die basis hebben staan op die onderwijsinstituten, dat zij dus kunnen vertrouwen dat er dus gedoneerd wordt. En het andere wat wel mooi is, zij organiseren er ook wel andere dingen bij. Dus je kunt dan ook wel, als je je kwalificeert met je gezin, naar bijvoorbeeld Namibië toe, om daar een bijdrage te leveren aan bijvoorbeeld lesgeven of een schooltje te bouwen of iets anders. Dus je ziet dat, als je het hebt over een verdienmodel, dat model staat echt als een huis. En het wordt eigenlijk al in het onderwijs met de paplepel ingegoten.
Paul, van Noord-Amerika weer terug naar dichter bij huis. Ik zie ook heel veel mensen die zelf een actie beginnen. Via crowdfunding bijvoorbeeld. Die op die manier geld ophalen. Is dat nog steeds klein bier? Of begint dat wel echt een serieuze business te worden?
Ja, je ziet dus nu dat die crowdfunding die wordt steeds groter. Je krijgt ook steeds meer platforms. Je hebt ook bijvoorbeeld in de kunstsector heb je het platform Voor de Kunst. Waar je dus ook ziet dat je daar kunt crowdfunden. Dus je hebt het op specifieke thema's en je hebt specifieke individuen die voor hunzelf crowdfunden. Dus dat wordt steeds groter. Alleen, ik sprak ook mensen bijvoorbeeld in de filmindustrie. Wat je daar ziet is dat bijvoorbeeld jonge makers van nieuwe films, nou, die gaan voor hun eerste film zo'n crowdfundingsactie starten. Nou, die krijgen ze meestal wel nog gefinancierd. Maar op een gegeven moment hebben jouw vrienden jouw eerste film gefinancierd. En dan wordt het voor die tweede film toch weer lastig om ze weer opnieuw gemotiveerd te krijgen.
En dat zijn natuurlijk wel vaak hele concrete doelen. Is het in die zin ook belangrijk dat je, laten we zeggen, de Greenpeace, de Vluchtelingenwerk Nederland, dat soort instanties, dat die ook heel goed uitleggen aan hun donateurs en andere geïnteresseerden dat er hele concrete doelen zijn, want dit willen we oplossen in plaats van de armoede in de wereld bestrijden?
Ja, en ik denk dat je daar heel mooie voorbeelden kunt noemen. Je ziet bijvoorbeeld dat per jaar 250.000 kinderen blind worden doordat ze gewoon een gebrek hebben aan vitamine A. En die vind je in boter en eieren, in groenten zoals wortels en spinazie. En je kunt het voor €2,50 kun je die kinderen vitamine A supplementen geven. En daarmee bescherm je ze tegen blindheid. Nou, en dat zijn gewoon heel concrete voorbeelden. En ik denk dat het helpt als je donateurs ook dit laat zien. En dat ze niet het idee hebben, oh, ik stop mijn geld ergens in een pot en ik weet niet wat ermee gebeurt. Maar dat je heel concreet kunt aantonen wat je met dat geld hebt gedaan. En daar is heel veel bereikt ook. Maar ik denk dat niet altijd even duidelijk is. Ik denk ook dat de media daar wel een rol speelt. Nou, nu hebben we het gelukkig ook hier over de positieve kanten van goede doelen.
Ja, want jij zegt de schandalen worden te groot uit.
Nou, te groot wil ik niet zeggen. Want ik denk juist dat het belangrijk is dat ook die schandalen besproken worden.
Ja, en de salarissen van directeuren was ook altijd een geliefd onderwerp in de media.
Ja, dat is belangrijk dat daar aandacht voor is. Maar over die directeursalarissen, ik vind het ook een lastige. Want stel je pakt een directeur die een ton per jaar verdient. Dan kun je zeggen dat is veel geld. Maar als die directeur bij een commercieel bedrijf 7 ton kan verdienen, dan geeft hij eigenlijk ook €600.000 per jaar op. Dat is een andere manier om er tegenaan te kijken. Maar dus je ziet aan de ene kant is die negatieve kant, die is belangrijk. Maar ik zou ook graag eigenlijk meer die positieve kant willen zien.
Zijn we nu al een half uur aan het doen, Paul.
Dus dat is heel mooi dat we hier wel deze kans hebben. Maar we hebben bijvoorbeeld gezien dat er 900.000 levens gered zijn door de Against Malaria Foundation.
Dat zijn hele concrete...
Hele concrete getallen. Nou, en dus is heel fijn dat we dat hier ook die kant kunnen belichten.
Heel goed. Over positieve ontwikkelingen gesproken, Patrick. Jij noemde net vlak voor onze uitzending ook nog op dat je ziet steeds vaker ook bedrijven die in hun businessmodel een aparte tak hebben voor een specifiek goed doel. Ja. Hoe kan dat er in de praktijk uitzien?
Nou kijk, je zag bijvoorbeeld bij Oma Soep, die ook zegt van wij hebben een groot gedeelte van de winst reserveren we om die community te ondersteunen.
Ja, een van de gasten in een eerdere aflevering die wij gemaakt hebben.
Ja, absoluut. Maar je ziet bijvoorbeeld ook TCS, dat is zeg maar Tata Consulting Group, die geeft een heel groot gedeelte ook van hun winst, bestemmen ze überhaupt voor goede doelen. Ja, en natuurlijk Patagonia die laatst voorbij kwam, die is natuurlijk extreem, waar die zegt... Ons bedrijf is een stichting en bijna alles gaat uiteindelijk terug. Dus ja, je ziet wel die beweging voorbij komen. Maar het is wel ook een duurzaam element. Omdat je uiteindelijk zegt, we hebben een bepaald product of een dienst die we verkopen. En dat is een aparte propositie. Alleen dan zorgen we er wel voor dat de gedeelte ook naar goede doelen toe gaat.
Ja, en wat ik mooi vind, Patrick, aan Patagonia, is dat ik dat ook een oprecht bedrijf vind. Omdat zij dus niet alleen die filantropie doen om een beetje het bedrijf een goede spin te geven. Maar omdat hun hele bedrijfsvoering op die manier is ingestoken. Dus alleen maar met biologisch katoen werken in hun hele productie. Dus daarmee wordt het ook geloofwaardig wat zij met hun foundation doen.
Ik wil er nog één optie uitlichten. Dat zijn de initiatieven à la, ik noem even Alpe d'Huez. Dan gaan mensen een sportieve uitdaging aan en laten zich daarbij sponsoren. Hoe kijk jij naar dat verdienmodel? Werkt dat?
Dat werkt weer eigenlijk voor de reden dat mensen gevraagd moeten worden om te geven. Dus als jij gevraagd wordt om je nichtje of je neefje te sponsoren, ja, dan doen mensen dat.
Omdat het een bekend iemand is vaak.
Ja, ja. En die mensen wil je ook niet teleurstellen. En dat vind ik eigenlijk een veel sympathiekere manier van fondsenwerving dan die agressieve jongetjes op straat waarvan de €120... verdwijnt.
Ja, goed dat we dat bedrag nog even een keertje noemen. Ja. Tot slot, als we de klok nu eens 10 jaar vooruitspoelen, hebben de grote goede doelen wat jou betreft dan nog bestaansrecht?
Ja, ik denk het wel, omdat ik wel zie dat die sector nu echt aan het veranderen is. Dus ik zie dat daar die beweging naar die impact gemaakt wordt. En ik denk ook dat je alle twee nodig hebt. Ik denk dat het heel mooi is dat je die kleine initiatieven ziet. Met ook al die vrijwilligers die Patrick noemde. Want dat laat gewoon zien dat de 1/3 van de Nederlander is vrijwilliger. Dus dat laat zien dat Nederland zich echt wel inzetten om anderen ook te helpen. Maar tegelijkertijd hebben we 48.000 ambies. Dus dat mag wat mij betreft wat minder. En dan wil je juist ook een beetje die schaalvoordelen gaan opzoeken. En daar hebben we dan ook weer die grotere goede doelen voor nodig.
Nee. Maar wat ik wel een interessante gedachte vind, Paulus. Kijk, als je bedrijven gaan consolideren omdat je denkt, hey, er zijn te veel bakkers om de hoek, dan gaan ze dat bij elkaar. Maar dat is natuurlijk in de hele goede doelenwereld natuurlijk niet zo. Dus als je straks 48.000 hebt, je zegt, nou, er zijn heel veel geconsolideerd. Dat gaat natuurlijk nooit gebeuren.
Nee, er gaat ook nooit eentje failliet.
Het blijft, nee, en dat is het probleem. Kijk, als je naar start-up bedrijven kijkt, hè, dan gaan de 9 van de 10 gaan eigenlijk kapot. En 1 op de 10 blijft over. En dat zie je natuurlijk nog niet gebeuren in die goede doelensector. Ik vond het heel mooi. Rob Matter, de CEO van de Against Malaria Foundation, al jarenlang een van de meest impactvolle goede doelen. Hij zei tegen mij, Paul, ik hoop dat ik zo snel mogelijk kan stoppen met ons doel. Ja. Dat we gewoon stoppen met de foundation. Want dat betekent dat het probleem opgelost is. Maar dat hoor ik nog heel weinig mensen zeggen.
Dankjewel, Paul Smeets van de Universiteit Amsterdam. Dank voor dit gesprek. Patrick en ik zijn er volgende week weer. En wil je voor die tijd al meer luisteren? Check dan ook onze andere afleveringen die je vindt op vrijwel alle bekende podcastkanalen. Tot volgende week.
Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.